Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Voor wie dacht dat het seizoen voorbij was, we zijn er weer. Met een korte terugblik op het vorige seizoen, maar vooral met een vooruitblik op het volgende. Cruciale schakel daarin is de man die dinsdag werd gepresenteerd, trainer Kees van Wonderen. Mijn naam is Sander de Vries en in deze allerlaatste omroepabend van dit seizoen ga ik weer uitgebreid spreken over SC Heerenveen. Met niemand minder dan Geert Arend Roda. Geert.
Goeiedag.
Wat een aankondiging. En wat zie je er goed uit, hè?
Ja, dat dacht ik al. Ja, ik heb ook, het is natuurlijk afsluiting, hè? Dus ik denk dan moet ik er altijd even extra goed uitzien.
Ja, 100%. Ja, voor alle trouwe luisteraars, we hadden wat technische problemen, maar we zijn onverstoorbaar doorgegaan met het uitzenden. Want winnaars hebben een plan, verliezers een excuus, hè?
Oh, jeetje. Ja, joh. Ik heb ook altijd zoiets van, je moet je alleen druk maken om dingen waar je echt invloed op hebt. De rest niet.
Nee, en de Rodecaster podcast set die heeft in ieder geval geen invloed op deze topshow. Want we hebben weer een half uur waarin we het wel en wee van SC Heerenveen gaan bespreken. Ja, laten we beginnen met het grote nieuws van vandaag de dag. Het is dinsdag, de podcast komt woensdagochtend online. Maar op dinsdag werd namelijk Kees van Wonderen gepresenteerd. Eindelijk, hè, zijn komst die hing al maanden in de lucht. Maar de clubs, Kees van Wonderen en SC Heerenveen, die wilden toch even afwachten tot na het seizoen. Wat ik overigens ook wel begreep met die laatste competitiewedstrijd Heerenveen tegen Go Ahead op het programma. Maar dinsdag is hij dan daadwerkelijk gepresenteerd. Jan Lichthart, onze videoman die vroeg Kees van Wonderen waarom hij voor SC Heerenveen heeft gekozen.
Waarom heb ik ervoor gekozen? Omdat ik na 2 jaar Go Eagles op zoek was naar een uitdaging. Een volgende uitdaging, een volgende stap. Heerenveen kwam bij mij op de radar. En uit de gesprekken die ik heb gehad met de club. Hoe de club op mij overkomt. De mogelijkheden die daar zijn in vergelijking zoals die bij Go Eagles waren. Zie ik daar een hele mooie uitdaging in om samen met club en met spelers, met staf de club weer te brengen naar de positie waar we graag willen zijn. Dat is bij de eerste 9.
Een plekje bij de eerste 9, Geert Arend Roda. Nou ja, dat klinkt in ieder geval ambitieus, toch? Of realistisch? Wat vind jij?
Beide. daar moet Heerenveen wel bij zitten, laten we eerlijk zijn.
Ja, toch. Ja, als je kijkt naar de historie natuurlijk wel. Maar toch.
Laten we dan zeggen dat daar zeker de ambitie moet liggen.
Ja, de ambitie moet er inderdaad wel liggen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik had afgelopen week een verhaal in de krant. En daarin ging het over de spelersbudget. En eigenlijk vooral de salarishuizen. Ja, dus de salarishuizen is de pot van Ferry de Haan of van de technisch manager. Van andere clubs waaruit zij dan de voetballers kunnen betalen. Dus het gaat erbij niet om de transfersommen, maar wel om het budget met de salarissen voor de selectie. En vaak zit daar ook bij inbegrepen dingen als pensioen of de leaseauto's, et cetera. Uh-huh. Bij Heerenveen bedraagt die volgend seizoen zo'n 4,5 miljoen euro. En bij Cambuur zo'n 3,9 miljoen euro. Bij Heerenveen begreep ik dat die nagenoeg gelijk bleef, wellicht iets gezakt. En bij SC Cambuur is die met zo'n 7 ton gestegen. Met andere woorden, dat groeit redelijk dicht naar elkaar toe.
Ja, dat klopt. Dat is voor Heerenveen natuurlijk best vervelend dat Cambuur het zo goed doet. Maar aan de andere kant, je bent nog steeds ruim boven het bedrag van Cambuur qua budget. Dus ja, ik vind ook dat je...
Heerenveen is natuurlijk een grotere club, laten we eerlijk zijn.
Ja, dus dat heeft ook aan de hand van die spelersbudget en zo kan je ook wel een beetje de ranglijst al
Ja, en Heerenveen die kunnen natuurlijk ook wel transfersommen betalen. Ze hebben afgelopen winterstop nog zo'n 3 miljoen euro geïnvesteerd in Tom Haaien en in Amin Sar. Nou ja, dat is iets waar ze in Leeuwarden alleen maar van kunnen dromen. Maar het is wel een indicatie dat de concurrentie in de provincie begint toe te nemen voor de club, toch?
Ja, zeker. Zeker. Dus nou, absoluut. Cambuur heeft het gewoon echt heel erg goed gedaan de afgelopen jaren. En die hebben ook gewoon een heel gezond vooruitzicht volgens mij. Het stadion. En...
Absoluut. Hey, als we eventjes teruggaan naar die presentatie van Kees van Wonderen van vanmiddag. Ik moet eerlijk zeggen, ik werd er wel enthousiast van. Het is een man die volgens mij een hele duidelijke visie heeft. Maar ook niet alleen op het gebied van voetbal. Want hij is ja, bovenal een pragmaticus, vertelde hij ook. Dus je moet werken met... het materiaal dat je tot je beschikking hebt. Ja. Dus het feit dat hij ja, in diverse media op een gegeven moment een naam had gekregen dat hij een hele defensieve trainer was, nou ja, die pareerde hij ook, vond ik terecht hoor. Door te zeggen van ja, in de eerste divisie moesten we met Go Ahead Eagles wel zo voetballen, maar volgens mij hebben we in de eredivisie ook geregeld hele aanvallende wedstrijden gezien. Maar wat me ook aansprak aan hem, dat was het, nou ja, de opvattingen die hij had nou ja, vanuit zijn menselijke perspectief. We vroegen hem van, nou ja, hoe zou jij jezelf omschrijven als een als persoon? En toen kwam hij met drie ja, karakteristieken, zou je kunnen zeggen. Veel eisend, loyaal en een teamspeler. Nou is mijn vraag aan jou. Jij kent zijn assistent onder andere, Paul Simonis, die ken jij ook goed.
Ja.
Wat weet jij van Kees van Wonderen? Wat heb jij gehoord in de
verhalen,
voetbalwereld?
Ja, in de voetbalwereld komen daar wel hele positieve verhalen naar voren, moet ik zeggen. En ik ken ook wel een aantal spelers die bij Go Ahead hebben gespeeld. En nou, die zijn ook echt lovend over de manier hoe Kees dat doet. En ook als ik Paul Simonis zelf spreek, ja, dat is best wel indrukwekkend. Het is ook geen verrassing dat hij het echt heel erg goed heeft gedaan, denk ik. En heeft ook de tijd genomen voor zijn ontwikkeling om echt goed te starten als hoofdtrainer.
Ja.
Ik denk dat hij daar heel verstandig in is geweest. Dat zie je nu wel terug. Dus hij is gewoon echt wel klaar voor om ook weer de volgende stap te nemen.
Klopt, want als je het hebt over dat veel eisen, hij is ook van ja, ik vroeg hem van Arne Slot, die had laatst ergens op tv gezegd. Van ja, dat hij zich niet kon voorstellen dat hij dit werk ontzettend lang zou doen. Omdat het zo ja, slopend is. Hij zei van ja, daarin herken ik mij ja, volledig. Je bent niet betaald voetbaltrainer voor 5 of 6 dagen per week. Je bent het elke dag. Je staat altijd aan. Er is altijd wel iets te doen. En ja, hoe lang ik dit werk volhoud. Ja, ik weet het niet. Het hangt ook een beetje af van het moment waarop je deze vraag stelt. 2 weken geleden na het laatste competitieduel. Toen had ik vermoedelijk gezegd dat ik nog maximaal 4 jaar trainer wilde zijn. Ja, nu heb ik een paar dagen vakantie gehad en denk ik, kom maar op. Herken jij je daar ook in als trainer? Je hebt dan trainer van de Belofte van Sparta, totaal ander krachtenveld, maar dat weet ik ook. Maar toch, het is wel een intensieve job.
Ja, het is anders intensief, denk ik. Maar het is ook heel intensief. En ook daar ben je 24-7 mee bezig. Van ja, hoe krijgen we het nou beter? En wat kunnen we nog inzetten? En hoe ga ik het aanpakken? De korte termijn, hè? Dus de volgende dag training en de volgende wedstrijd. Maar ook weer de middellange termijn. Dus hoe doen we het richting een winterstop bijvoorbeeld? En je bent altijd maar weer aan de slag. Dus dat herken ik wel. Maar ik denk inderdaad... wat jij terecht zegt, dat het andere krachtveld is als je het hebt over hoofdtrainer betaald voetbal.
Ja, absoluut. Want er komt, dat heb ik de voorbije jaren natuurlijk ook gezien met de andere trainers met wie ik heb gewerkt. Er komt zo onvoorstelbaar veel bij kijken. En zeker als je, nou ja, volgens mij zijn al die mannen natuurlijk veel eisend. Maar ik kreeg bij Van Wonderen echt ook de indruk dat het echt een enorme perfectionist is. En wat me ook wel aansprak was ook van dat hij toch ook tussen de regels door ook meteen wel zijn... ja, piketpalen aan het slaan was. Bijvoorbeeld als het ging om... Ik vroeg hem bijvoorbeeld... ja, moet je als trainer ook wel eens de andere kant op kijken? Omdat niet iedereen hetzelfde natuurlijk is als jij. Niet iedereen dezelfde hoge eisen stelt van de kwaliteit van het werk. Je hebt, hoe je het went of keert, in een groep ook te maken met mensen die... ja, iets minder perfectionistisch zijn wellicht. Of iets losbandiger.
Ja, zeker.
En hij zei ook van... nou ja, of ik aan de andere kant op kijk. Soms, maar niet te veel. Want ja, over een paar zaken moet je nooit onderhandelen, gezien de professionaliteit die je moet nastreven. Hij zegt, ik vind dat je elke dag gewoon moet denken dat je 1% beter moet worden. En wij moeten voor die richting zorgen, maar daarbinnen moet wel veel zelfregulatie zijn. En toen dacht ik ook van ja, je spreekt wel iemand die echt als team wil samenwerken, maar ook een leider. Laat ik het zo zeggen. Iemand die, die wel volgens mij bepaalt.
Ja, maar dat hoort een hoofdtrainer ook te doen, denk ik.
Ja,
en die hoort gewoon zijn kaders te schetsen, duidelijk. Dat geldt voor hemzelf, maar ook voor zijn staf en ook voor de spelers. En uiteindelijk gaat iedereen in die kaders een andere kant kleuren. Hè? De ene kleurt de bovenkant, de andere kleurt de onderkant, dan de zijkant. Dus, daarin gaat het om van ja, kunnen we daar een modus in vinden, zodat iedereen uiteindelijk in zijn, ja, binnen die kaders in zijn kracht komt te spelen en het maximale eruit gaat halen uit zijn seizoen. Nou, en daar is natuurlijk wel over nagedacht.
Ja, en geestelijk onafhankelijk, ja, dat is hij ook. Kijk, het ging onder andere ook over de assistenten. Nou, weet je wat, laten we daar eerst naar gaan luisteren. Jan Lichtaart, die vroeg Kees van Wonderen hoe hij aankijkt tegen de assistenten. Want met Paul Simonis, die hij natuurlijk meeneemt van Go Ahead Eagles. En Ole Tobiasen, die er al zat. En Peter Rekers, die er al zat. Ja, wordt die bank niet een beetje vol?
Ik denk dat we juist goed bemand zijn om spelers individueel en als team aandacht te geven. Helpen in hun ontwikkeling. Dat is individueel zo en als team zo. En daar heb je mensen voor nodig. En daar wil je met kwaliteitsmensen op het veld staan. En ik denk dat we dat hebben, dat die voorwaarden er zijn. En dus dat we kunnen werken op een manier zoals we willen werken. En gaan we kijken naar de net wat grotere clubs. Daar is het niet anders. Daar zijn zelfs nog meer stafleden aanwezig om het team dusdanig te faciliteren dat ze zich kunnen ontwikkelen. En dat is hier ook zo.
Ja, klopt dat, Geert, dat er bij andere clubs nog meer mensen op de bank zitten?
Ja, zeker. Dat klopt zeker. Ja, ik had het laatste stukje over die. Het ging over die assistent van Pep Guardiola. Die naar Heracles zou gaan. Dat moet ik allemaal nog maar even afwachten hoe dat zich ontwikkelt.
Ja,
maar daar geloof ik dat er 5 directe assistenten naast Pep Guardiola zitten. Dus ja, dus het klopt zeker. En dan heb je het nog niet eens over de rest van de staf. Hè? Dus dat benoemt hij ook wel even volgens mij. Dat is gigantisch, joh. Je kijkt maar eens naar bijvoorbeeld een Champions League wedstrijd iemand heeft wat gewonnen, hoeveel mensen dan een medaille op komen halen.
Ja,
het is in Nederland nog een beetje. Vaak zie je inderdaad een 1 assistent trainer en dan zie je nog een assistent trainer, dus 2 assistent trainers vooral actief het werkveld. Alleen en een keeperstrainer heb je dan vaak nog. Alleen ja, het is natuurlijk niet heel raar gedacht dat daar nog een assistent bij kan.
Nee, en toch heb ik wel het idee dat er nog wel iets gaat veranderen in die technische staf.
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Met Ole Tobiasen, laten we met hem beginnen, die natuurlijk aan het grote werk heeft geroken. Hij heeft het ook goed gedaan. Hij heeft de voorbije weken altijd gezegd van ja, ik ga moeiteloos weer terug in mijn rol als assistent-trainer, omdat ik ook in de wetenschap heb getekend een jaar geleden. En voor 2 seizoenen heb getekend in de rol als assistent-trainer bij SC Heerenveen. Maar hij heeft nu aan de job geroken. Hij moet dus ook een stap terug doen. Daar had ik Kees van Wonder ook naar gevraagd. En hij zei van ja, ik heb zoiets zelf ook meegemaakt toen ik de trainer was bij Oranje onder 17. En toen werd ik gevraagd om assistent-bondscoach te worden van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Maar ik merkte vrij snel dat ik in die rol mijn ei niet kwijtkom. Je bent opeens faciliterend, je bent ondersteunend. En ik heb met Koeman geprobeerd om daar een modus in te zoeken. Maar ja, het werd het toch niet wat ik. Ja, ik was er niet gelukkig. En ja, dan hou ik ook. Nu paraphraseer ik hem eventjes, de eer aan mezelf. En dan moet je iets anders gaan doen. Dus hij zei, ik snap wel. Hij zei nogmaals, ik praat alleen voor mezelf, maar ik snap wel dat dat lastig kan zijn. Hoe kijk jij er als trainer naar?
Nou ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat het persoon naar moet zijn. Kijk, je hebt ook, laat ik het maar eens even zo zeggen, je hebt typische hoofdtrainers. Dus trainers die echt de beslissingen willen nemen, echt het willen managen en het ook kunnen. Hè? Het moet ook bij je karakter passen en bij je skills. Maar je hebt ook de typische assistenttrainers die eigenlijk heel goed zijn in het ondersteunen, het faciliteren, het op de achtergrond heel hard het verschil maken. En ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf achter te komen van ja, wat past nou precies bij jou als persoon? En hoe haal je dan voor jezelf het maximale uit jouw carrière als trainer? Mm-hmm. En heb je daar dan ook vrede mee? En ik denk dat heel belangrijk is. En van daaruit kan je denk ik voor jezelf heel makkelijk invullen van ja, kan ik nog die stap terugmaken of gaat mij dat gewoon een opdracht te zwaar worden?
Nou ja, ik had Ferry de Haan er ook naar gevraagd en die zei van dat vooralsnog blijft die technische staf ongewijzigd. Dus zei, maar ik vind het ook alleen maar goed als trainers een bepaalde ambitie hebben. Dat moet bij deze club ook passen. En hij zei, ik vind dat je sowieso, als er interesse voor een van je medewerkers komt, dat je daarna moet luisteren. En ja, nou vul ik hem voor mezelf in, maar ik bespeur daarin nou niet echt. Hij had ook kunnen zeggen van nee, Ole Tobias blijft toen ook bij Heerenveen. Hij heeft zijn meerwaarde bewezen. En wij willen hem per se hoe dan ook bij die staf houden. Want hij heeft nog een contract. Ik proef er nou niet heel veel warmte, laat ik het zo zeggen. Stel je voor, je bent ook een Peter Rekers die een jaar geleden toch als de grote trainersbelofte, assistent bondscoach bij de belofte van het Nederlands elftal. Bij Heracles was hij de eerste assistent naast Frank Wormoet. Ja, nu is hij eigenlijk na Van Wonderen, Simonis, Ole Tobiasen. Is hij de derde assistent of de vierde man? Ja, dat lijkt me nou ook weer niet echt een hele ideale uitgangspositie. Toch in ieder geval niet hetgeen waar hij een jaar geleden voor heeft getekend.
Nee, nou ja, volgens mij heeft Peter Rekers toen ook al aangegeven erg ambitieus te zijn erin en ook graag willen snuffelen uiteindelijk aan het hoofdtrainerschap.
Daar past dit niet bij, toch?
Nee, daar zou dit beeld niet helemaal goed bij passen. Alleen ja, in het voetbal ben je gewoon afhankelijk van omstandigheden die zich voor gaan doen. En dit is er zo eentje. Er is gewoon heel veel veranderd in dit seizoen bij Heerenveen. En dat gaat zich nog even doortrekken tot aan nu eigenlijk. Ik sluit natuurlijk niet uit dat nog niet helemaal klaar is.
Als we nou een korte terugblik hebben op dit seizoen, want dat lijkt eigenlijk alweer een hele tijd geleden dat SC Heerenveen verloor in Alkmaar voor de play-offs waarmee het seizoen afgelopen was. Ja, hoe kijk jij nou terug op deze jaargang, Geert?
Turbulent, denk ik.
Ja.
Seizoen van uiterste.
Het was wel mijn meest hectische seizoen sinds ik de club zo intensief volg. Zoals ik het voorbije jaar heb gedaan, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nou ja, goed.
Best wel veel gebeurd, joh.
Ja, er is ook veel gebeurd. En uiteindelijk denk ik dat het wat Heerenveen gewoon goed heeft gedaan. Tenminste, de volgorde is goed, zeg maar. Dus het ging redelijk naar zeer, zeer slecht eigenlijk op een gegeven moment. Hè. Stond je echt richting, werd echt paniek uitgeroepen. En uiteindelijk sluit je hem echt heel goed af in die zin dat je meedoet om de plek voor Europees voetbal. Nou, dat was nog even. Dat is niet gelukt hè, met AZ.
Was ook misschien wel te veel van het goede geweest.
Ja, achteraf denk ik zeker. Ik denk dat AZ heeft terecht in uitwedstrijden in de play-offs niet heel goed verkocht. Maar in thuiswedstrijden waren ze buitengewoon degelijk. En goed genoeg. Mm-hmm. Dus er was misschien nog net even een brug te ver. Maar het gaat mij erom dat je er goed hebt afgesloten. Waarbij er ook gewoon positiviteit en nieuwe energie loskomt binnen zo'n club. Wat natuurlijk erg waardevol kan zijn om zo meteen weer te beginnen.
Ja, natuurlijk.
Die seizoenen die volgen zo snel op elkaar. Dat je bijna alweer gaat beginnen aan de voorbereiding.
Ja, de 25e. Dan barst het feest weer los. En wat je zegt, dat klopt ook helemaal natuurlijk. Want je kan beter heel goed eindigen. Dat is ook goed voor het sentiment. Goed voor de seizoenkaartverkoop. Goed voor de sponsoring.
Precies.
Daar gebeurt het allemaal natuurlijk op het veld. En laten we dan voor de club in ieder geval maar hopen dat er nu wel vroegtijdig geïnvesteerd kan gaan worden. Dat er ook vroegtijdig gehandeld gaat worden op de transfermarkt. Want als je kijkt naar de selectie voor volgend seizoen. Nou, daar moet echt nog wat gebeuren. Het is echt bizar. Ik heb een Excel-tje aangemaakt met de posities die er eigenlijk nu vast liggen. Laten we bij de keepers beginnen, Geert, met Noppet en Maus. Bekkema nog als derde man. Kunnen we een groen vinkje achter zetten, toch? Dat is even goed.
Ja, denk het wel. Ik denk dat drie keepers en als er dan nog een talentvolle keeper in de 121 loopt, dan denk ik dat je prima zit.
Centraal achterin, aan de linkerkant Van Beek met erachter Van Aken en Van Otterden. Van Aken, dat gaat wel goed komen, zei Ferry de Haan. Dus die gaat vermoedelijk een eenjarig contract krijgen. Dat is op zich goed nieuws in die zin dat het, als hij fit is, is het gewoon een meerwaarde en ook een echte Heerenveenjongen. Maar goed, dan moet hij wel fit zijn.
Van Beek, Van Aken en Van Otterlen. En dan mis jij Bogniewicz. Is dat genoeg, denk je?
Nou ja...
Ja, je bent ook een beetje afhankelijk van...
Van hoe fit die jongens blijven.
Kijk, ik merk het zelf ook aan mijn eigen selectie wel, als trainer zijn. Je bent ook een beetje eens, dat is belangrijk, dat jongens fit zijn. Maar ook, je hebt ook wel veel... Als je zometeen een speler gaat halen die multi-inzetbaar is. Dus als je een speler haalt die in principe rechtsback is, maar ook goed centraal kan. Maar ook goed controlerend op het middenveld. Dus een driehoekspeler. Ja, dan ben je natuurlijk ook spekkoper uiteindelijk. Dan heb je natuurlijk minder nodig.
Mm-hmm. Bij de backs, dat is dun. Met Kuiper op links, Van Ewijk op rechts. Daar moet echt nog aan beide kanten iets bij natuurlijk.
Ja, daar moet wel wat achter. Ik weet niet of ze daar iets achter hebben. En die vanuit de jeugd misschien?
Ja. Nunu Meter, die heeft er wel eens gespeeld volgens mij. Maar dat is toch meer een middenvelder. Maar
aangevuld worden.
Je hebt gewoon een back nodig die de concurrentie in ieder geval aan kan gaan met Kuip. En het liefst nog iets beter is, zou je zeggen. En Van Ewijk is natuurlijk wel onomstreden. Maar dat is ook gewoon een jongen die geld zou kunnen opleveren. Volop in de belangstelling bij de
diverse spelen die. Ja, precies. Dus dat is ook maar de vraag of hij nog blijft. Denk ik.
Zeker.
Daar moet wel wat bij natuurlijk. Met één back op beide kanten, dat is allebei één back. Dus twee backs, dat is natuurlijk wel veel te dun.
Geldt ook voor Sven van Beek, die natuurlijk ook een goed seizoen heeft gehad. Daar heeft nog wel een jaar contract. Maar ik kan me ook voorstellen dat die jongen nog een keer een stap wil gaan maken naar het buitenland. Heeft hij nog nooit gevoetbald. Dus vooralsnog is dit de linie waar samen met de keeperspost waar de minste zorgen zijn als het gaat om de personele bezetting. Maar ook hier moet wat bij en er kan ook nog wel het een en ander gebeuren. Maar als we naar het middenveld gaan, dan wordt het krap. Want met Haaien en Tahiri heb je twee controleurs. Heb je op dit moment volgens mij niet echt iets achter, want er zijn diverse jongens vertrokken.
Ja.
En op 10 heb je Halilovic en Rami
Van
Alash.
Otterlen heb ik daar ook wel zien spelen, geloof ik.
Van Otterlen kan er ook voetballen trouwens. Ja, dat klopt. Dat is nog een optie. Okay. Die kan ook op 6 goed uit de voeten.
Ja.
Maar ook daar is het wel dun.
Ja.
Tahiri blijft natuurlijk. Tom Haaien, er is al belangstelling voor uit de Ligue 1. Je zou haar zeggen, van krijg je er 3 miljoen voor een strikker om en wegdoen, toch? Ik bedoel, sneller kun je niet verdienen.
Nee, dus, zo snel heb ik ze nog nooit verdiend in mijn leven, kan ik je vertellen. Nee, maar goed. In het midden van Halilovic heeft hij nog doorlopend?
Ja, heeft hij nog een contract. En ik verwacht eerlijk gezegd dat hij wel gaat vertrekken. Volgens mij heeft hij nog een contract tot 2024. Dus als je dan ook nog iets aan hem, nog een behoorlijk bedrag wil verdienen. Ik denk dat je blij mag zijn met 1,5 miljoen of zo.
Ik denk dat dat wel heel veel is hoor.
Ja, denk ik ook. Want hij heeft natuurlijk niet de goede tweede seizoenshelft gespeeld.
Nee, maar dus dan moeten we ervan uitgaan dat hij blijft. Kijk, als je zeg maar als je op speculatie gaat handelen, dan...
Dit is wat het nu is.
Ja, precies.
Ja,
daar gaat nog wel wat bij komen. In principe zijn de posities bezet, alleen nogmaals, volgens mij was ook wel duidelijk, tenminste, dat is ook even persoonlijke mening, zijn het wel drie een beetje dezelfde type spelers die daar staan. Dus dat daar nog wat bij komt, dat lijkt me wel heel duidelijk. Alleen hoe dat vormgegeven wordt, dat is ook afhankelijk van de manier hoe Kees Vonder het ziet. Hè? Hoe wil hij zijn speelwijze gaan uitrollen?
Dat heeft
natuurlijk wel invloed op het aankoopbeleid.
Hij zei dat hij nou niet echt bepaald geloofde in systemen, hoor.
Nee, dat geloof ik ook wel. Dat is ook niet meer van deze tijd, eigenlijk.
Ja, dat zei hij ook.
Gaat meer om principe. Ja, Kees en ik zijn natuurlijk altijd heel goed. Wij kunnen heel goed met elkaar. Dat is niet waar, trouwens. Maar dat is niet meer van deze tijd. Dat was vroeger zo, 4-3-3. punten voor of punten achter. Dat was een beetje het verschil. Mm-hmm. En als het ene team goed was, die speelde dan met de punten voor. En het team wat minder was, speelde met de punten achter. Ja, dus zo werkt het niet meer. Gaat nu vanuit principes van waar is de bal en hoe staat de tegenpartij. En nou ja, dat. Alleen, ja, het is natuurlijk wel wenselijk als je verschillende types hebt op het middenveld. Ja. Denk ik. Het is persoonlijk voorkeur.
Maar... Zo, over types gesproken. Ja, ik geen flauw idee of hij in beeld is hoor. Maar ik heb die play-offs heb ik gevolgd. Geweldige wedstrijden van Excelsior. Want ik heb ze de laatste vier heb ik allemaal gezien. Tegen Heracles twee keer en tegen ADO. Ja. Maar die hebben dus een middenvelder.
Wiever bedoel je?
Zo, Wiever. Dat vond ik een goede speler, man.
Die vind ik ook fantastisch. Maar die is denk ik niet, te betalen, joh.
Ja, maar dat is... Kom op, man. Excelsior.
Is ja, niet te betalen. Maar Jerdy Schouten ging ook van Excelsior. Gewoon naar Italië. Die speelt nu in het Nederlands elftal. Dus... Dus die jongens, hij is echt goed, man.
Wiever. Zo, maar ik zag bij elke aanval... zag ik die krullenbol in de 16 zag ik ja. komen daar. Het deed me een beetje denken aan het hele goede jaar van Michel Flap. Dat hij ook met Lammers toen samenspeelde. En elke keer als die bal in de 16 kwam, dan was Flap op de afspraak. En dat had deze jongen ook.
Ja, Flap speelde toen wel wat hoger op het veld. Zeker, in de structuur. Maar ik vond hem ook opvallend. Maar ik vind hem eigenlijk heel het seizoen al opvallend, hoor. Die Wiever. Dat vind ik wel een goede speler. Dus dat... Ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat hij niet haalbaar is.
Zo, dat is best wel confronterend dan. Jongen van wie ik eigenlijk nog nooit had gehoord tot eind deze maand.
Het gebeurt een beetje in mijn regio, hè. De regio waar ik zit, daar gebeurt het allemaal.
Maar jij wist dus al dat hij het hele jaar gewoon goed was?
Nou ja, wel de voorwaarden, zeg maar. Ik vind dat hij nu wel echt ook zichzelf echt heeft... ontpopt, om het zo maar eens te zeggen. Dus nu heeft hij er echt boven de maaiveld gaan staan, moet ik zeggen. Maar dat het hele seizoen zag je wel al aan deze speler en de manier hoe hij dingen afhandelt.
Heerlijke speler.
Dus is het gewoon een heerlijke speler. Ligt dicht bij mij, zo'n speler, moet ik zeggen.
Nou ja, Ferry de Haan die kent Excelsior natuurlijk goed, dus hij heeft hem ongetwijfeld ook wel eens gezien.
Ja joh, 100%.
Gaan we door naar de aanval. Linksbuiten heb ik nu als enige Arjen van der Heijden. Daarachter staan bij mij drie vraagtekentjes. In de spits Amin Sar met daarachter weer drie vraagtekentjes, want er is nog geen backup. Zit niet van Hooijdonk. Ferry de Haan is in gesprek met Bologna, maar hij rekent niet op uitsluitsel op korte termijn. En ik denk ook dat het een lastig verhaal gaat worden, eerlijk gezegd, hoor. Want ik kan me ook wel voorstellen dat Bologna ook een... die hebben nu gezien, bij Heerenveen kan hij het goed doen. Nou, misschien nu een stapje hoger bij een andere club verhuren. Of misschien krijgt hij in de voorbereiding, draait hij daar een goede voorbereiding, krijgt hij daar wel de kans. En dan ga je naar de rechtsbuiten en dan zie ik alleen maar vraagtekens staan. Want Filip Stevanović, die keert hoogstwaarschijnlijk terug naar Manchester City. Die heeft niet gebracht wat de club ervan hoopte. En omgekeerd was die jongen zelf ook niet happy. Dus ja, als je dan ziet dat je eigenlijk op dit moment maar twee aanvallers hebt. Ja, wat is jouw reactie dan?
Ja, dan moet je de markt op.
Dat is een understatement, ja.
Daar gaat natuurlijk ook wel weer wat. Daar gaat natuurlijk ook wat gebeuren. Ja, ik heb niet in kaart hoe de budgetten op dit moment zijn, hoeveel ruimte er is om directe versterking te halen. En ook niet helemaal wat precies de visie daarop is. Hè. Ga je voor jonge, talentvolle spelers? Dat zou je bijna wel zeggen als je het hoort over de stafindeling. We gaan echt op de ontwikkeling zitten. Dus dan ga je er bijna vanuit dat die selectie erg jong zal zijn. Mm-hmm. Maar dat hoeft ook weer niet zoveel te zeggen. Maar dus ik vind het best wel lastig. Omdat je dat er wat bij moet, dat is helemaal geen...
Ja, maar het is wel heel veel als je het zo plat slaat.
Ja, maar
echt veel.
Ik heb niet, ook niet heel scherp wat er bijvoorbeeld in aankomend talent aan zit te komen. Heb jij dat scherp?
Relatief weinig. Kijk, Timo Zaal die... Die heeft het natuurlijk goed gedaan. Die heeft ook zijn minuten gemaakt. Ja. Maar verder... Ze hebben nog die IJslandse spits hebben ze gehaald vorig jaar. Kijk. Of Michel Janssen. Die had hij volgens mij nog vastgelegd. Jonge gozer. Ja. Maar ja, dat onder 21 team... dat was kwalitatief ook weer niet juf. Want die zijn voor de tweede keer op rij gedegradeerd. En die spelen volgend jaar tegen amateurclubs. Dus...
Dat is niet lekker.
Nee, zeker niet. Dus het is ook niet dat daar...
De kans op promotie wel weer groter.
Nou ja, dat is het glas wel heel half vol bekijken, inderdaad.
Ja, zo ben ik.
Ja, zo ben jij. Maar ja, het feit is dat er weinig aankomt, volgens mij.
Ja, dus dan gaat daarin geïnvesteerd worden. Dan zou je ook weer in een huurconstructie kunnen denken.
Maar dat is juist wat Ferry daar niet meer wilde, heeft hij in januari gesteld.
Nee, maar ja, je bent wel afhankelijk van budgetten er is. Ik zou eerder voor een goede huurspeler daar gaan die als... zeg maar directe versterking kan voorzien dan dat je zeg maar twee jeugdspelers moet kopen omdat je het budget niet toelaat. Ja, dan kan je beter kiezen.
Je moet kiezen ook voor de korte termijn, denk ik. Want niemand wil zo'n situatie waarin Heerenveen in januari, februari verzeild raakte. Dat wil niemand nog een keer bij die club.
Nee, maar je gaat ook toch... Ik ga je een voorbeeld schetsen. Kijk, Van Ewijk gaat bijvoorbeeld is een speler waarvan we zeggen van... Nou, dat is een jongen die gaat Heerenveen wel wat opleveren.
Absoluut.
Nou, als die nou met een goede rechtsbuiten voor zich speelt.
Ja.
Of een rechtsbuiten. Zo noem ik het even. Om het even makkelijk te maken voor een ieder. Dan gaat hij toch ook veel beter voetballen.
Zeker.
En als hij veel beter gaat voetballen, wordt hij toch ook veel meer waard. Dus ja, dan is de keuze voor... Of als je daar een jonge speler neerzet, een jong talent... Ja, dan zou Van Ewijk weer hem moeten dirigeren naar een hoger niveau. Alleen dan kan het wel ten koste gaan van de kwaliteit die Van Ewijk op dat moment op het veld
heeft. Ja, je zag het toch ook met Michel Flap en Sam Lammers. Flap excelleerde mede dankzij Sam Lammers, die werd gehuurd van PSV... En zo kon 100%. Heerenveen alsnog een geweldige transfersom voor hem krijgen.
Ja, precies dat. En bij Sam hadden ze het ook nog een... heb ik ook een keer gelezen, ik weet het niet. Of, ja, ik ken
ja,
de inhoud niet van die huurconstructie dat daar ook nog een bedrag aan vast zat. Als ze die zouden verkopen.
Ja.
Dus dat zijn afwegingen die Heerenveen gaat en moet maken. En dat er wat bij moet is, lijkt me wel duidelijk. Want ik denk dat ook Arjen van der Heijden nog geen stabiel seizoen heeft gedraaid in het eerste van Heerenveen.
Heeft zijn belofte vooralsnog niet in kunnen lossen. Zo reëel moet je denk ik zijn, toch? Ook veel pech gehad met blessures.
Ja, talentvolle speler. Heeft bij Johnny nog best wel veel aantal wedstrijden in de baas gestaan ook.
Mm-hmm.
Heeft nog geen stabiel seizoen in het eerste elftal gedraaid. En dus ja, dan moet je, als dat nog niet zo is, dan kan je ook niet verwachten dat het volgend jaar ineens wel zo is. Dat moet je eerst afwachten. Dat moet hij afdwingen en laten zien. En dan kan je op hem rekenen. Zo werkt het natuurlijk.
In die zin is het natuurlijk wel jammer dat je pakt 6 ton aan tv-gelden terug op Heracles. Nou, dat is fantastisch voor de club natuurlijk. Ze hebben heel behoorlijk geboerd op de transfermarkt met de verkopen in dit boekjaar van Mitchell van Bergen, dikke 2 miljoen. Ging volgens mij nog wel een deeltje weg naar zaakwaarnemers, maar oké. Joey Veerman heeft ook een mooi bedrag opgeleverd, zo'n 6,5 miljoen. Congolo is natuurlijk van de loonlijst al eerder gegaan. Nu gaan er heel veel andere jongens die ook behoorlijk verdienden, zoals Siem de Jong, Drezevic, Mulder, Woudenberg, die gaan allemaal weg. Dus in die zin heeft Ferry de Haan wel wat meer mogelijkheden in zijn salarishuis. Maar het liefste wil je natuurlijk dat het salarishuis omhoog wordt gekrikt als je die 6 ton aan tv-gelden terugpakt. Nou, ze hebben bijvoorbeeld ook nog een mooi doorverkopen of opleidingsvergoeding van Jerry St. Justin nog gekregen, die een toptransfer heeft gemaakt. Was ook zo'n 3 ton, had ik begin vorige maand geschreven.
Het stroomt binnen.
Ja, dat stroomt dan binnen, maar dat heeft dus nou niet direct een positieve consequentie voor dat salarishuis. En dat is natuurlijk wel jammer. Het liefste wil je natuurlijk dat je dan zegt van oké, jongens, 3 ton opgehaald met St. Just. Mogen wij besteden door nog 2 goede voetballers te kunnen betalen, bij wijze van.
Ja, ik denk dat je organisatorisch ook nog wat goed te maken hebt.
Ja, zeker.
Dus daar moet ook weer een deel naartoe. Ja, het zal wel percentueel weggezet zijn. In die zin van percentage terug naar de voetbalafdeling, percentage terug naar de organisatie. Ja, dat daar ken ik de inhoud niet van. Dat lijkt mij logisch. Maar ik denk wel dat... ik denk dat het inderdaad... dat het makkelijker wordt voor Ferry om een goed elftal neer te zetten als het salarisbudget wat omhoog kan. En je hebt nog wat transfergeld te besteden. Dan kom je in een andere categorie spelers dan dat je dat het lager is.
Zeker. Dus werk aan de winkel al met al. We zijn dus ongeveer
mooi
wel, denk
zomer.
Ik. Of niet, Geert? Ga je nog weg? Vakantie?
Ja, ja, ik ga nog weg op vakantie. Ik ga nog zeker met vakantie. Dat heb ik. Ik ga naar Spanje. Dus dan een weekje. in eerste instantie. En dan in juli heb ik weer een week vakantie. Ja, het kan bijna niet op die vakantiedagen die ik, krijg.
Man.
Dan gaan we weer een weekje naar Spanje. Dus ja, ik zou zomaar denken dat Spanje mijn favoriete vakantieland is.
Ja, zeker.
En hoe zit jij?
Griekenland. Vind ik altijd lekker. Altijd
Gersonisos.
Nee, Galdikiki. Gersonisos was iets van vroeger jaren.
Ja, dat weet ik niet hoe jij dat, hoe jij jouw leven daarin invult. Nee, dat weet ik niet.
Ik lig nu gewoon heel, heel rustig op het strand. Beetje duikje in het zwembad. Hè?
Wanneer ga je? Want je mag niks missen, hè?
Ja, nou ja, ja. Ik mis toch de tweede speelronde, die mis ik. Want de KNVB en ik geef eigenlijk gewoon de UEFA de schuld. En de FIFA eigenlijk. Ja. Want die hebben ervoor gekozen om die competitie zo asociaal vroeg weer te gaan starten. Begin augustus al, hè? Eerste weekend.
We hebben ergens nog een WK, toch? In eind van het jaar?
Ja, klopt. Dus vandaar dat...
Ja, het is echt... Het is bijna onverantwoord hoeveel wedstrijden er worden gespeeld. Dus,
ja, het wordt een heel apart seizoen natuurlijk volgend jaar.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Lange break.
Misschien nog een trainingskampje in november. Ja, als het WK wordt gespeeld voor de jongens die niet meegaan. En laten we toch zonder cynisme gaan zeggen dat Heerenveen wel eens meer internationals heeft gehad. Dus ik denk dat best wel veel spelers gewoon in Friesland blijven. Nou ja, die moeten doortrainen.
Ik kan me wel herinneren. Ik kan me dat wel herinneren, ja, dat er een tijd was dat er echt nog 4 spelers op de club waren, bij wijze van spreken.
Ja, tuurlijk, maar dan kun je een potje tienen, maar dan houdt het ook wel op.
Ja, dan krijg je ook maar een paar dagen vrij, want ja, dat is toch weinig, weinig te doen.
Ja, dus dat is nu wel anders, dus fijn, dat gaan we allemaal uitgebreid beschouwen. We zijn er een paar weken niet en zodra de bal weer echt begint te rollen en het om het echtje gaat, dan gaan wij ons weer melden aan het front.
Ja, lijkt me verstandig.
Gaan we doen, jongen. Dank allemaal voor het luisteren bij het allereerste seizoen van Omroep Arbe. Medio, eind juli, begin augustus zijn we weer. En dan praten we uiteraard weer alles over, over SC Heerenveen, het wel en wee. Toch, Geert? Jij bent er ook weer, toch?
Ik denk dat we dan een hele voorbereiding er al op hebben zitten. Dus dan kunnen we... Ja, dan weten we al heel veel weer.
100% man. Hey, tot dan.
Hoi, hoi.
Dit was Omroep Arbe. De podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.